Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, we zijn ingetreden in de vastentijd die startte op Ash Woensdag. Vele christenen en soms zelfs praktiserende katholieken stellen zich toch nog soms de vraag: wat wordt er nu eigenlijk van een christen verwacht te doen tijdens deze 40 dagen tijd? Wel, ik zou voorstellen te starten met het herbeluisteren van het evangelie van Ash Woensdag. Het was het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 6.
Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt. En je vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je vader, die in het verborgene is, en je vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vaste op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je vader die in het verborgene is. En je vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
En dit was het evangelie van Ash Woensdag uit Matteüs. En we kunnen daar toch enkele belangrijke punten uithalen. Voor eerst onze ingesteldheid. Doe niet aan gerechtigheid of geef geen aalmoezen om de aandacht te trekken of om zelf geprezen te worden. Bid niet op een schijnheilige wijze, zodat iedereen het goed kan zien. Bij het vasten zet geen somber gezicht. Integendeel, zalf en was je hoofd. Toon je zeker niet droevig. En op dat laatste komen we straks terug op een meer luchtige wijze in een tweede deel van deze uitzending. Uit deze tekst van het evangelie halen we ook de drie belangrijke gekende opdrachten: aalmoezen schenken, gebed en vasten of boete. Hoe ziet de kerk dit officieel? En we moeten daarvoor nogal ver terug in de tijd. Zo verscheen in 1966 de apostolische constitutie Peni te mini van paus Paulus VI over de katholieke praktijk van boete en vasten in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie. En de kerngedachte is zeker deze. Ware boete is in de eerste plaats innerlijke bekering van het hart en niet alleen het naleven van uiterlijke regels. Ik zou durven zeggen, waar vroeger soms de mentaliteit eerder was: ik doe boete omdat de kerk me dat oplegt, moeten we meer komen naar: ik doe boete omdat ik mijn hart wil omvormen, zuiveren, bekeren naar God uit liefde tot God. Deze constitutie spoort de gelovigen aan de deugd van boetedoening voor alles te beoefenen op de eerste plaats in een volhardende trouw aan de gewone plichten van eigen staat. In een verantwoord en trouw en goed vervullen van je eigen gewone dagelijkse taken. Wel werd ook in het document benadrukt te zoeken naar nieuwe uitdrukkingsvormen die geschikt zijn naar de behoeften van tijd en plaats. Maar steeds met het doel innerlijke bekering en maatschappelijke vernieuwing. En zo spreekt het document wel over de boetedagen. Trouwens, elke vrijdag van het jaar. Maar dus ook Goede Vrijdag en als woensdag. Het stelt ook voor om dan één volle maaltijd in te nemen. Dit wil niet zeggen dat je tijdens de twee andere maaltijden in de dag niets mag nemen, maar duidelijk en voelbaar minder dan normaal. Hier in dit document spreekt men wel nog van het onthouden van vlees. Toch ook belangrijk te vermelden is dat Paus Paulus VI in deze constitutie de bisschoppenconferenties aanspoort andere voorstellen te doen, zoals ook de aansporing tot het boetesacrament. En zo komen we aan het nieuwe laatste kerkelijk wetboek of codex genaamd van 1983, die eigenlijk in dezelfde geest als de constitutie weergeeft wat boete en vasten inhouden als plicht voor elke christen. En het gaat om de, zoals men dat noemt, de kanons van 1249 tot ten met 1253. En het komt eigenlijk grotendeels op hetzelfde neer, met uiteraard het herhalen van de drie belangrijke opdrachten: gebed, naastenliefde, dus almoezen geven en boete. En dit voornamelijk in het trouw vervullen van de dagelijkse verplichtingen. Hier wordt wel de onthouding van vlees herhaald, maar er staat wel bij vermeld of van een ander voedsel. En dan wordt verwezen naar de voorschriften van de plaatselijke bisschoppenconferentie. En deze wordt dan ook aangespoord om andere vormen van boete in te stellen. En de richtlijnen van onze Belgische kerk komen overeen met de reeds aangehaalde richtlijnen. Vasten wordt voorgeschreven op Ash Woensdag en Goede Vrijdag, maar het onthouden van vlees is niet meer verplicht. Maar het blijven boetedagen, zoals ook elke vrijdag in het jaar, waarbij de gelovigen zich een boetewerk naar eigen keuze opleggen. En inderdaad, in onze tijd heeft bijvoorbeeld onthouding van vlees eigenlijk zijn betekenis verloren. Denken we maar aan gezondheidsredenen en vooral hoe er heerlijke, lekkere visgerechten bestaan. U voelt al heel duidelijk aan dat hier het geweten een grote rol speelt. En zo kan ieder voor zichzelf wel een boete of onthouding opleggen tijdens deze 40 dagen tijd. Denken we aan het gebruik van smartphone, internet, sociale media, tv kijken, roken, snoepen. Maar denken we ook aan ons karakter? En ieder heeft zijn goede en minder goede kanten. Misschien kan ook daaraan gewerkt worden. En noem maar op. En deze boetedoeningen zijn veelal veel moeilijker dan zich iets van eten te ontzeggen. Maar zeer belangrijk is het volgende. Men mag de authentieke betekenis van boetedoening of zich iets ontzeggen nooit vergeten. Het is geen boete doen omwille van de boete, als een soort prestatie die men wil verrichten. Het is geen tournée minéral, hoe gezond ook, waarbij mensen dus een hele maand, februari, beslissen om geen druppel alcohol in te nemen. Wat niet belet dat het een goed idee is voor sommigen voor in de vasten. Maar een boetedoening moet altijd binnen de optiek bestaan van de relatie met Christus, die voor ons gekruisigd werd. Dus in solidariteit en uit liefde tot hem. En ook, uiteraard zeer belangrijk, ook uit liefde tot de naaste. En vandaar ook dat deze drie punten zo belangrijk zijn en uiteindelijk wat doorheen lopen: gebed, boete en aalmoezen. Ik stel voor een streepje muziek om ons daarna nog even te concentreren over die aalmoezen of, hetgeen we ook noemen, werken van barmhartigheid. En dat was de Emmanuelgemeenschap met Van God komt mijn hulp. En ik stel voor nog even te blijven stilstaan bij dat ene puntje van de drie kenmerken voor de vastenperiode. Namelijk aalmoezen geven of daden van barmhartigheid. Zoals ik al zei, uiteindelijk zitten daar ook daden van boete in. Eigenlijk noemen we het ook de werken van barmhartigheid. En we weten dat er zeven zijn, maar eigenlijk zijn er nog zeven meer. Maar laat ons starten met deze die toch gekend klinken in onze oren. En ik loop ze even af. De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen de gevangenen bezoeken, de doden begraven. Ik herhaal even, de hongerige spijzen, de dorstige laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. Maar er bestaan dus ook geestelijke werken van barmhartigheid. En als ik die afloop, klinken er daar toch bij die niet zo eenvoudig en gemakkelijk zijn. Maar ik zal ze toch even overlopen. En daar zijn: de bedroefden troosten, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, in moeilijkheden goede raad geven en dan volgen: lastige mensen geduldig verdragen, aangedane beledigingen vergeven en tenslotte bidden voor levenden en doden. Ik herneem even: de bedroefden troosten, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, in moeilijkheden goede raad geven en dan lastige mensen geduldig verdragen, aangedane beledigingen vergeven en bidden voor levenden en doden. Ja, vooral puntje 5 en 6 vind ik persoonlijk heel bijzonder. Lastige mensen geduldig verdragen en aangedane beledigingen vergeven. En het doet mij denken aan een tekst die ik ooit las, geschreven door een heel wijze vrouw. En het kwam eigenlijk hierop neer. Het is gemakkelijker naastenliefde te betonen aan mensen die veraf wonen dan met diegenen waarmee we elke dag samenleven. Dus een gans programma en je neemt er maar uit wat je zelf verkiest. Beste vrienden, ik wens jullie alleszins een mooie vastentijd toe. Het is dus voor eerst een tijd van extra gebed. Misschien eens op vrijdag een kruiswegoefening. Op donderdag het aanbidden van het heilig sacrament. Trouw of trouwer de rozenkrans bidden. Misschien is er de mogelijkheid om in de week eens de heilige mis bij te wonen. Of mee te bidden via internet of Radio Maria. Tijdens een live, dus wel live, uitgezonden heilige mis. Ook de geestelijke communie heeft zijn grote waarde. Enzovoort. Er bestaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om via internet, maar dan wel live, een aanbidding mee te maken. Ik denk bijvoorbeeld 's avonds vanuit de aanbiddingskapel van het heiligdom van Paray-le-Monial. Die zenden dat live uit. Dit voor wat betreft het gebed. De vastentijd is dus ook een periode van onthechting en boete. Dus in het bijzonder elke vrijdag en heel speciaal op Ash Woensdag en Goede Vrijdag met slechts één volle maaltijd en de twee andere serieus beperkt. Maar heel belangrijk, vandaag de dag vult ieder dit in volgens ieders geweten. Maar steeds, niet als een prestatie, maar in functie van persoonlijke bekering, liefde tot de Heer en liefde tot de naaste. Het mag dus geen prestatieverrichting worden. En tenslotte is vasten ook een tijd van de werken van barmhartigheid.
Thank you.
En dit was het mooie Soul of My Savior, ziel van mijn redder, door het Iers Philharmonisch Orkest met koor.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, zoals ik bij aanvang zei, bestaat deze uitzending uit twee delen. In het eerste, voorbije deel, laat ons zeggen een serieus deel, overliepen we wat de kerk aan ons gelovigen voorhoudt, hoe we de vastenperiode het best beleven. Maar uiteindelijk kunnen we veel zelf gewetensvol invullen. Het tweede deel zal op een meer luchtige wijze verlopen, en dat mag ook. En ook in de vasten, en zeker in de vasten. Ik weet niet of jullie iets is opgevallen uit het evangelie van Aswoensdag. En ik laat dat stukje toch nog even horen.
Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader die in het verborgene is.
Dus, het is duidelijk, Jezus raadt ons dus aan geen somber gezicht te zetten als je vast. Integendeel, was en zalf je hoofd. Dus wees steeds netjes opgedost. Laat zeker nooit zien dat je vast. Die toont ook hoe het vasten en boete doen moet gepaard gaan met een innerlijke houding en ingesteldheid van bekering, berouw en gericht naar God en dienst aan de naasten. Dus de vasten betekent zeker niet dat we plots het leven vanuit een donkere bril moeten gaan bekijken met een heel ernstige blik en zuchtend en zeker niet lachen. Dus alsof humor niet meer op zijn plaats is tijdens de vasten. Wel, beste vrienden, we gaan het nu juist wel hebben over humor, maar dan in de Bijbel. We willen jullie gemoed wat bewerken, want deze vastentijd is ook de periode dat we jullie vragen om eens na te denken over een extra financiële steun voor onze en vooral jullie Radio Maria. De verhuis van Leuven naar Tienen kost ons zeer veel geld. Het draait rond de 150.000 euro. De marathon in december en de weken daarna hebben al veel opgebracht, maar nog niet voldoende. Dus een extra financieel steuntje, hoe klein of hoe groot ook is, zeer, zeer welkom. Ook de steun aan de radio behoort tot het almoezen geven daar wij toch het evangelie verkondigen en verspreiden. En u weet het rekeningnummer blijft dezelfde, ook al is het adres veranderd. Weet je, ik geef het toch even door. BE 49 7333 7333 7771. Hartelijk dank. Dus we gaan het nu hebben over humor. En zo kan je verschillende omschrijvingen vinden over humor. Bijvoorbeeld, humor is het smeermiddel van de maatschappij. Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven. Humor geeft ons bouwstenen voor het leven. Of bijvoorbeeld, hoe kan je iemand ernstig nemen die niet het minste gevoel voor humor heeft? Maar laat ons, beste vrienden, voor eerst wat in de juiste sfeer komen. Enkele jaren geleden deed dit filmpje de ronde op het internet. Een lachende babyvierling.
Baby.
Ja, die hoop ik dat jullie in een goede stemming zijn om te starten voor ons thema humor. Maar over humor bestaan er ook uitspraken als deze van auteur Mark Twain, u weet wel, de schrijver van onder andere Oliver Twist. En hij schreef ooit: de geheime bron van humor is niet vreugde, maar verdriet. En hij voegde eraan toe: er is geen humor in de hemel. Maar of dat laatste wel zo is, gaan we pogen na te trekken. Trouwens, kan jij een Jezus zonder humor voorstellen als een echte kindervriend? Het is trouwens ook gekend dat de grote heiligen vol humor zaten, zoals Philippus Neri, Thomas More, Paus Johannes 23. Dus, beste luisteraars, de grote vraag luidt: was er humor bij Jezus? Uiteindelijk was bij Jezus geen enkele gevoelsuiting afwezig, want hij was volkomen mens. We lezen ook meerdere keren in het evangelie over zijn gevoelsuitingen als verdriet, huilen, vermoeidheid, blijdschap, medelijden enzovoort. Dat Jezus zich heeft geuit op een wijze die tot lachen aanzet, zal zeker ook bij hem aanwezig geweest zijn. Maar anderzijds staat er inderdaad wel nergens in de Bijbel dat Jezus op een gegeven moment echt moet lachen. Dus de vraag is dan: hoe moeten we ons die humor, die er zeker was, van Jezus voorstellen? Alleszins denk ik niet in het vertellen van een mop, maar eerder in bepaalde uitspraken, waarin wij zouden reageren in de zin van: maar dit is goed gevonden, om het op die wijze te zeggen. Dit is een goede opmerking. Of die persoon heeft hij goed op zijn plaats gezet, maar op een respectvolle wijze. En dat kon Jezus wel. Bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 13. Een aantal fariseeën komen Jezus verwittigen dat Herodes hem wil vermoorden. En ze raden Jezus aan: vlucht hier vandaan. Maar wat antwoordde Jezus? Gaat aan die vos zeggen. Een ander voorbeeld, Matteüs hoofdstuk 12. De fariseeën staan rond Jezus. En Jezus stelt hen een vraag: wat denkt u over de Messias, dus over zichzelf? Van wie is hij een zoon? En zij antwoorden hem: van David. Maar Jezus merkte op: hoe kan David hem dan Heer noemen? Want hij sprak: de Heer sprak tot mijn Heer. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En wat lezen we verder? En niemand was in staat hem een antwoord te geven, nog die dag hem een vraag nog te stellen. We kunnen ons hier afvragen waarom de fariseeën niks meer durven zeggen tegen Jezus. Omdat ze geen antwoord weten, of omdat ze voelen dat ze zijn beetgenomen. Het is ergens een serieus optreden van Jezus, maar dan toch op een wat humoristische wijze, met een soort van strikvraag. Ergens schrijft de evangelist Matteüs hoe Jezus predikte tot het volk. Anders dan in gelijkenissen sprak Jezus niet tot hen. Het is een zeer interessante vermelding. En we weten dat Jezus veel parabels gebruikte om iets uit te leggen. De meeste zijn eigenlijk kleurrijke verhalen, waarin de hoorders vaak onverwacht op het verkeerde been of juist het goede been gezet worden. Denken we aan de barmhartige Samaritaan. Een man wordt overvallen door rovers en ligt daar zwaar gewond langs de weg. De enige persoon die hem gaat helpen is een Samaritaan. En we weten dat juist de Samaritanen door de Joden beschouwd werden als tweederangsburgers. Zij moesten van die Samaritanen niet veel hebben. En juist deze persoon haalt Jezus naar boven en daarmee verplicht hij de schriftgeleerden deze Samaritaan te erkennen als de enigste persoon die barmhartigheid heeft getoond. Uiteindelijk zette Jezus de schriftgeleerden voor schut, met de rug tegen de muur. En je kan het toch wel een soort van fijne humor noemen? In die zin dat we kunnen zeggen, dat heeft Jezus goed gezegd, raak gezegd, wel zonder iemand te kwetsen, maar met een duidelijke kwinkslag. En de apostelen zullen er zeker van genoten hebben. Een andere merkwaardige gebeurtenis is een andere discussie van Jezus met de hoge priesters. En zij vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u al die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? En wat stellen we vast? Jezus geeft uiteindelijk geen antwoord. Maar hij stelt een tegenvraag die hen nogmaals eigenlijk met de rug tegen de muur duwt. En Jezus vroeg hen, in wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van de mensen? En wat is het gevolg? Als de hoge priesters antwoorden van de hemel of antwoorden van de mensen, draait het telkens in hun nadeel. Dus er volgt dan ook geen antwoord, of we weten het niet. En wat antwoordt Jezus? Dan geef ik jullie ook geen antwoord. En dit kan je een typische Jezus-humor noemen. En we kunnen ons weer goed voorstellen dat de leerlingen in deze situatie nogmaals iets moeten gehad hebben van, laat ons zeggen, binnenpretjes. Vier dat hun Jezus op zo'n idee kwam. Beste vrienden luisteraars, we gaan even verpozen. En ik zocht een lied over humor. En uiteindelijk ergens heeft Mark Twain wel gelijk. Niet met het feit dat er geen humor in de hemel is, maar wel als hij verklaart dat achter humor soms ook een verdriet schuilt. En een heel mooi lied die dit weergeeft, wordt gezongen door Ben Kramer.
Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong, in het fel gele licht. Maar onder die lach, zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag.
niemand kende de pijn van een stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet.
Op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet, want er was op het einde.
Beste vrienden, we kunnen ons de vraag stellen, wordt er dan in de Bijbel nergens uitdrukkelijk gesproken over lachen? Wel, eigenlijk de enige passage in de Bijbel waarin uitdrukkelijk over lachen gesproken wordt, vinden we in het eerste Bijbelboek Genesis. Abraham en Sarah, beiden hoogbejaard, krijgen bezoek van God in de vorm van drie vreemdelingen. Het is een voorafbeelding van de heilige drievuldigheid. God laat weten dat Sarah zwanger zal worden. Maar van achter het tentzeil hoort Sarah dat en ze schiet in een lach. Ik en Abraham, reeds zo oud, nog een kind. Dus Sarah heeft hier gevoel voor een zekere humor. Zij lacht om het onmogelijke. Maar God vraagt aan Abraham, waarom lacht Sarah je vrouw? En Sarah, vol schaamte dat zij gehoord is, ontkent, ik heb niet gelachen. Maar wanneer op hun oude dag toch nog een zoon geboren wordt, noemen ze de zoon Isaac, Yishak. En wat is de betekenis van Isaac namelijk? Hij zal lachen. En de uitleg van Sarah volgt. God maakt dat ik kan lachen en iedereen die het hoort kan u meelachen. We zouden dus humor ook kunnen omschrijven als een geschenk van God en lachen is een uiting van vreugde over verkregen zegeningen. In een andere passage in het evangelie komen we ook een situatie tegen die met humor wordt gespekt. En dit in een reactie van een genezen man. Namelijk in Johannes hoofdstuk 9. Jezus genas een blinde man. En de man wordt terstond door de farizeeërs op de rooster gelegd. Zij leggen aan die man uit dat Jezus een zondaar is en dat hij daarom de ware God moet eren. Maar de eenvoudige genezen man gaat er niet op in en antwoordde kordaat. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Maar de hoge priesters drongen verder aan en herhaalden de vraag. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? En het wordt als het ware de man wat te veel en hij roept uit, dat heb ik u toch al verteld, maar jullie luisteren niet. Wat wilt je nog meer horen? En dan voegt hij er eigenlijk cynisch aan toe. Wilt u soms ook leerling van Jezus worden? Deze man zal duidelijk gevoeld hebben dat dit zeker niet de bedoeling was van de fariseeën. Maar zijn wedervraag is eigenlijk, ik zal zeggen, ja, enerzijds ironisch en humoristisch. En het gevolg is, ze laten hem gerust en sturen hem boos weg. In Matteüs hoofdstuk 19 komen we een andere situatie tegen. een reactie, deze keer van de leerlingen. En het gaat eigenlijk om een zeer ernstig onderwerp. Enkele fariseeën stelden Jezus op de proef met de volgende vraag. Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden? En Jezus doet in zijn antwoord herinneren dat, en ik citeer, dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. En daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, die twee zullen één zijn. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden. En vervolgens verwerpt Jezus een versoepeling, een uitzondering om toch te scheiden die Mozes had toegelaten. Dus Jezus wou geen compromis. En hoe reageren de leerlingen? Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen. En ik zou deze reactie noemen humor geweven met serieuze ernst. Goed, tijd terug om een streepje muziek. En eigenlijk kan je in de titel van dit lied met Ellie en Rickert, genomen uit een gezegde van Jezus, ook wel een vleugje humor in bespeuren. Al je haren zijn geteld.
Weet wat je nodig hebt en zelfs al je haren zijn geteld.
Er loopt een man door de velden, weet je wat hij vertelde? Hij zei, kijk naar de vogels in de lucht. Zij doen geen zware arbeid, toch heeft hun vader altijd voldoende zaad.
Te dragen, want hij kent al je vragen, zelfs al je haren zijn geteld.
Er loopt een man door de straten, ik hoor hem praten van een leven tot in eeuwigheid.
Hij zei, geef alles weg, ga op de smalle weg, de weg die tot het leven. Je bent bij mij geborgen, zelfs al je haren zijn geteld. Je bent bij hem geborgen, zelfs al je haren zijn geteld.
En dit waren Ellie en Rickert. Al je haren zijn geteld. En ik denk dat sommigen onder onze luisteraars, waaronder ikzelf, zich altijd een beetje benadeeld voelen als ze deze uitspraak van Jezus horen. En graag zou ik willen eindigen met enkele speciale uitspraken voor te lezen uit de Bijbel. Of laat ons zeggen, het zijn eerder wijze, ernstige uitspraken, maar eigenlijk op een grappige, goed gevonden wijze uitgedrukt. En de meeste komen uit het boek Spreuken, uit het Oude Testament. En ze bewijzen dat God wel humor heeft, want de Bijbel is geïnspireerd, dat geloven we toch, door de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, wie zich met een woordenstrijd bemoeit, die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbij loopt. Of bijvoorbeeld over luiheid, misschien een puntje om daaraan te werken tijdens de vaste periode. En zo kan je lezen. Al heeft een luiaard zijn hand in het bord. Hij vindt het te vermoeiend om zijn hand naar zijn mond te brengen. Of bijvoorbeeld een aansporing om op tijd op te staan 's morgens. En ik lees, hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Of, zoals een deur in zijn scharnieren draait, zo draait een luiaard zich om in zijn bed. Maar in de Bijbel vind je toch wel heel speciale uitspraken. En ik durf ze hier bijna eigenlijk niet voorlezen. Of weet je misschien toch? Uiteindelijk, zoals ik al zei, geloven we toch dat de Bijbel geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Dus hij staat borg voor wat erin staat. En daarom durf ik jullie deze spreuken voorlezen. Maar het is uiteindelijk het grote bewijs dat onze God een echte humorist is. En daar komen ze. Het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt. Of, je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in een huis, dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt. Mag ik er nog eentje bij doen? Ik durf bijna niet, maar het staat echt in de Bijbel. Spreuken, hoofdstuk 11, vers 22. Daar ga ik. Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is als een gouden ring in de snuit van een varken. Oei. Beste vrienden, ik stop ermee, of een deel van onze luisteraars zal niet meer bereid zijn te luisteren naar de radio en vooral niet meer bereid de radio te steunen. Maar ik maak het goed met deze mooie hulde aan de vrouw, ook uit het boek Spreuken. Luister goed. Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid. De dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Zij spreekt wijze woorden. Wat zij zegt zijn liefdevolle lessen. Zij waakt over haar huishouding. Niets doen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar. Haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen. Maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Mogen zij de vruchten plukken van haar werk. Beste vrienden, is dat niet mooi? Ik hoop dat ik het weer goed gemaakt heb. Dus, BE 49 7333 7333 7771. Hartelijk dank. We hadden het dus over de vasten met de drie puntjes: gebed, boete en aalmoezen. Maar steeds gericht naar de Heer, naar de naaste en met de bedoeling op die wijze aan onszelf te werken. Maar steeds zonder somber gezicht, integendeel. Trouwens, humor en lachen kunnen zeer helend werken, zelfs in moeilijke situatie. En ook dat lezen we in de Bijbel, in het boek Spreuken. En daarmee eindig ik dan ook deze uitzending. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart. Een goede tijding verkwikt het gebeente. Beste vrienden, tot de volgende keer en een vruchtbare, mooie vastentijd toegewenst.
Een blad afgerukt door de wind. Net als een visje dat bijt in een hak, zo voel ik me ook zo vaak. Dan zie ik de wolken zo dreigen en graan, en hoor ik de kreet van een vogel in het na. De regen die valt en de zon zie ik niet, dan zing ik wat van mijn lied. Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde erover dromen, dat doe ik al. Een beetje vrede, een beetje liefde, dat er weer hoop is voor alle mensen. Een beetje vrede, een beetje vreugde, toelaat ons wensen dat het komen zal. Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt en in een lied zegt wat ze bedoelt. Ik ben maar alleen als een meeuw in de wind die voelt dat de storm begint. Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde, erover dromen, dat doe ik al. Een beetje vrede, een beetje liefde, dat er weer hoop is voor alle mensen. Een beetje vrede, een beetje vreugde.